Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer Burger is thuisgekomen uit het ziekenhuis. En mevrouw P. Visser is overgeplaatst van Antonius naar de Elf Ranken. Deovolente donderdag 4 juni is er om 19:30 een gebedssamenkomst en om 20:30 de laatste bijbellezing over openbaring. Allen hartelijk welkom. De dienst morgen, tweede Pinksterdag, begint om 9:30. Er wordt in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij en na de preek is er een Pinksterzendingscollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk dat Nico en Jolanda Bontebal mogen gaan doen in Malawi. In deze dienst zal voorgaan dominee J.R. Volk uit Den Haag. Namens de kerkenraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze enige hulp en verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Nog over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Wij zingen uit de 68ste psalm, psalm 68. En daarvan het 5e vers, psalm 68, vers 5 en het 6e vers, psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. En vers 6, de koningen, hoezeer geducht.
Thank you.
Gemeente, doen we ook vanmiddag met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij met elkaar uit de 66ste psalm en daarvan het 10e vers. God zij altoos op het hoogst geprezen. Psalm 66, vers 10, na de geloofsbelijdenis. En ieder spreekt in zijn of haar hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten uit de rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij nu met elkaar Gods heilige aangezicht in het gebed, laat ons bidden. Heere, eeuwige en heilige God in de hemel, wij naderen voor uw heilige aangezicht ook aan de morgen van deze, aan de avond van deze eerste Pinksterdag. En zeggen uw grote naam ootmoedig dank dat gij ons ook nu weer hier in uw huis wil doen zijn, jongeren en ouderen. Dat de deuren van uw huis weer mochten opengaan en dat de nodiging weer uitging van uwentwege tot een ieder van ons, ja, tot ieder die dat wilde horen en kon horen. En Heere, dan bidden we van u, wilt u geven dat wanneer wij hier onder uw woord mogen zijn, wij ook mogen ervaren naar uw eigen toezegging de kracht van uw geest. Want Heere, het is toch de Geest die het woord wil gebruiken om te komen tot mensen diep in hun bestaan, in hun hart. Het is ook de Geest die alleen maar daar kan komen door het woord. Want Heere, wij zijn mensen die vanuit onszelf ons hart gesloten houden voor u en voor de dingen van uw koninkrijk. Wij zijn mensen die onze eigen weg willen gaan en niet willen buigen voor u. Maar Heere, als gij door uw geest in ons leven komt, dan gaan er wonderen gebeuren ook in die zin. Dat mensen die zich lang overeind hebben gehouden voor u door de knieën gaan. Dat zondaren die er helemaal geen zin in hadden om u te dienen, gaan leren zien het voos en het arme van de dienst der zonde en de dienst der wereld. En dan wordt het hartelijk verlangen, Heere, zou u ook mij nog in uw dienst willen nemen? O Heere, want dat is toch het wonderlijke, dat als uw geest gaat werken, die geest die het uit u en uit Christus neemt, dat dan de dingen in ons leven zo totaal omgekeerd worden. Zo totaal anders, zo totaal nieuw. Heren, wij kunnen wel eens proberen wat op te lappen, ook als het gaat om de godsdienstige dingen. Maar dan is het vaak als met een heel zwakke verflaag. Je ziet toch de oude laag er gauw weer doorheen. Maar u maakt het nieuw, Heren, echt nieuw. Want die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Heren, geef dat wij daar ook iets van mogen weten, van dat nieuwe ook. En bijzonder in de verhouding tot u, o God. Dat u dan maar niet meer bent een God, maar dat u dan geworden bent onze God, mijn Heere. En dat we dan maar niet zeggen, er is een zaligmaker, maar dat we dan zeggen, Jezus Christus is mijn zaligmaker. O Heere, dat is toch wat uw geest ook doen wil, het zo persoonlijk maken. En Heere, geef dat dat zo voor een ieder van ons zou zijn. En wil gij daartoe dan maar een ieder aanraken, jong en oud. En dat uw naam zou worden verheerlijkt, Heere, ook in ons midden. Bij ons allen kon het zijn, het is voor u niet te groot, Heere. Als we toch lezen dat er op die eerste Pinksterdag 3000 werden bekeerd. O Heere, dan is het toch voor u ook niet te groot om nu ons allen op te zoeken, jong en oud. En niet alleen ons, Heere, maar op die plaatsen waar ook in deze grote stad, ook op dit moment, uw woord wordt verkondigd. En binnen van u, Heere, wilt ge zo zijn met de gemeente, wilt u gedenken de mensen die zorgen hebben, die moeite hebben, die verdriet hebben. Dat kan zijn om de gezondheid, dat kan zijn om zorgen in het gezin. Allerlei spanningen die er soms kunnen zijn, ook in ons dagelijkse leven, ook in de werksituaties soms. Heere, wil daarin helpen en nabij zijn en sterk. En bij verdriet en bij rouw ondersteunen, zoals gij dat alleen maar doen kunt en naar uw belofte ook doen wilt. Heren, wij bidden van u, wilt u zijn met ons land, met ons volk, wil zijn met onze geëerbiedigde koningin, wilt gij geven wat nodig is aan haar voor de ziel en voor het lichaam beide. We bidden van u, wil zijn met de volkeren der aarde, Heren. We horen van oorlogen en van strijd. O Heere, geef dat er nog vrede mag zijn. Maar bovenal die vrede die er is door Christus. Van wie de apostel zegt, hij is onze vrede. Heere, gedenk uw kerk die verdrukt wordt. We denken aan de kerk in islamitische landen. We denken aan de kerk helemaal ondergedoken in Noord-Korea. O Heere, wilt gij die kerk vasthouden? En wilt gij geven, Heere, standvastigheid? We bidden van u, wilt u ook degenen die ook onder die verdrukte christenen werken en proberen contacten te leggen, daarin zegenen. Gedenk alle arbeid die geschieden mag in de dienst van de zending, Heere. Sterk uw dienstknechten daar, in die landen waar uw woord verkondigd wordt, misschien nog niet zo lange tijd. Gedenk ook degenen die werkzaam zijn in de vertaling van uw woord. Nog zoveel talen waarin uw woord niet is verschenen. Heere, wil ze ook daarin wijsheid schenken. We bidden van u, wilt u zijn met de kerkraad van deze gemeente, wilt u zijn met de dienaar van het woord van deze gemeente. Heere, help ze bij het werk dat ze mogen doen in opdracht van u en in de kracht van uw geest. Maak het zowel met ons deze middag, wees met de koster, wees met de organist, help ons in het spreken. Schenk wat nodig is in het luisteren. En dat deze dienst zou zijn, een dienst tot eer van uw naam, waarin uw rijk wordt uitgebreid en het rijk van de boze afbreuk wordt gedaan. Heren, dat vragen we om Jezus willen. Amen. Wij openen met elkaar Gods heilig woord in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En we lezen dan uit het 8e hoofdstuk, Romeinen 8, de versen 14 tot en met 30. Romeinen 8, de versen 14 tot en met 30. En dan lezen wij Gods woord als volgt: want zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. En deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Ophopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, omdat hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de lezing van Gods woord. De tekst voor de prediking van deze middag is uit dit gedeelte, Romeinen 8 vers 26. Romeinen 8 vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Tot zover onze tekst. We gaan u onze gaven geven, willen de collecte van harte bij u en bij jou aanbevelen. De Heer zegenen u en jouw gaven. En we zingen met elkaar ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 143. Psalm 143, vers 6. Ik hef mijn handen naar de hoge, Vers 7, Heer, doe mij spoedig ademhalen. En vers 8, laat mij uw dierbare goedheid prijzen. Psalm 143, vers 6, 7 en 8. Gemeente, na de preek zingen we zonder verdere aankondiging uit de derde psalm. En daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, vers 2 zingen we na de preek zonder verdere aankondiging. De tekst voor de preek van deze middag is Romeinen 8, vers 26. En ik wil die tekst nog een keer voor u en voor jou voorlezen. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Gemeente, er wordt wel eens gezegd van een bepaalde situatie, dat is een paradox. En wat wil dat dan zeggen? Wel, dat wil zeggen dat wat daar gebeurt of wat daar te zien is, dat is eigenlijk tegenstrijdig. Laat ik proberen een voorbeeld ervan te geven. Iemand is heel ernstig ziek. Hij heeft de boodschap gekregen dat er bijna niets meer aan te doen is. En toch zegt dan die zieke tegen je, ik ben gelukkig. Nou, dat is een paradox. Zo ziek en toch gelukkig. Zo is nou eigenlijk een gelovige, een kind van God, ook een paradox in deze wereld. Want aan de ene kant, en blijft hij ook aan deze kant van het graf, aan de ene kant is hij een bedelaar. Die altijd maar weer de handen op moet houden. En toch is hij aan de andere kant ontzaggelijk rijk. En dan zeg je, ja, hoe kan dat nou? Wel, in Romeinen 8, het hoofdstuk waaruit de tekst voor de prediking van deze middag is gekozen, daar wordt hij een kind van God genoemd, die gelovige. En daarmee dan direct verbonden wordt hij ook een erfgenaam genoemd van God en een erfgenaam met Christus. En René, die erfenis waarvan hij als kind van God erfgenaam is, die heeft hij nog niet in bezit, die heeft hij nog niet op zak, om het zomaar te zeggen. Die wordt voor hem bewaard. Petrus zegt in zijn eerste brief, die wordt voor hem in de hemelen bewaard. En hij wordt bewaard voor die erfenis. En dat betekent dat de gestalte van een kind des Heren hier nog, zoals ik al zei, de bedelaarsgestalte is. Maar die erfenis waarvan Gods kind om Christus wil erfgenaam is, die is wel zeker. En daarom is de gelovige Gods kind toch rijk. Ja, zeg je maar, wat is nou de inhoud van die erfenis? Wel, dat noemt de apostel ook in ons teksthoofdstuk. Dat noemt hij dan de openbaring van het kindschap Gods. En dat staat in vers 23. Nou, wat betekent dat nou, de openbaring van het kindschap Gods? Nou, dat kan je ook weergeven als de openbare aanneming tot kinderen. Want Paulus, die hier schrijft aan de Romeinen, die sluit hier aan bij een Romeins gebruik uit die tijd. Want als toen in het Romeinse Rijk een kind werd geadopteerd, dan werd het eerst opgenomen in de familie en dat ging met een bepaalde ceremonie gepaard. Maar na verloop van een bepaalde tijd, dan ging de vader naar het stadsbestuur. En daar werd de akte van adoptie opgemaakt. En zo werd dan het kind officieel gezet op de naam van de vader. En dat werd dan ook door een aangeplakte afkondiging openbaar gemaakt. De openbaring van het kindschap. En dat is het nu wat de apostel Paulus bedoelt als hij zegt dat de gehele schepping verwacht. He, daar ziet heel de schepping, zegt hij, naar uit. Naar die openbaring van de kinderen van God. Daar ziet heel de schepping naar uit, naar de officiële aanneming tot kinderen in het openbaar. En dat is nou het volle heil, waarnaar de kinderen Gods in zichzelf zuchten, zegt de apostel. Waarnaar ze in zichzelf zuchtend verlangen, waar ze naar uitzien. Hè? Dat is die erfenis, zoals ik al zei. Want ach, nou wordt dat kindschap van God, en dat zult u, hè, als u door genade een kind des Heren mag zijn, dat zult u best weten. Nu wordt dat kindschap van God zo vaak bestreden en aangevochten. Men probeert zo vaak een kind des Heren onderuit te halen. En het wordt een kind des Heren soms zo ingefluisterd, hè, door de boze. Jij, wat heb je gedaan, wat heb je niet gedaan? Jij hebt geen heil bij God. Dat dacht je wel, maar het is niet zo. Maar dan, hè, wanneer die openbaring van het kindschap Gods er zal zijn, die openbare aanneming van kinderen, wanneer de Heer dat volle heil zal schenken, en dat zal hij doen in de dag van de wederkomst van Christus. Weet je, wat dan zal gebeuren, gemeente, dan zal de Heer voor de oren van alle engelen, maar ook voor de oren van alle duivelen, en zelfs voor de oren van alle verdoemden zeggen: zij, aan wie ik mijn geest schonk, zij mijn kinderen. Hij zal het in het openbaar afkondigen, deze en die, dat is mijn zoon, dat is mijn dochter. En zeker, dat zal een vreselijke zaak zijn voor hen die meenden buiten het geloof in Christus een kind van God te zijn. Hun naam zal niet genoemd worden. Maar die, zoals de apostel zegt in ons teksthoofdstuk, zei, die de eerstelingen van de geest ontvingen, kom daar zo nog wel op terug, en deel hadden aan Christus, zullen hun naam horen. En dat is het grootste. Hun naam verbonden met de naam van de Heer. En daar hoopt nu een kind van God op. Dat verwacht hij, dat wil zeggen, dat hoopt hij met alles wat in hem is. Daar wordt rijkhalsend naar uitgezien. Dat is trouwens ook een kenmerk, hè, van het kindschap Gods. Je bent gericht op dat wat God heeft bereid. Ik moet eigenlijk anders zeggen. Het kenmerkende van het kindschap Gods is dat je gericht bent op God zelf. Want zoals het recht ligt, en een kind te doen is niet om wat een vader geeft, maar om wie vader is. Zo is het kind van God gericht op de Vader, Abba, lieve Vader. Want hij wordt niet voor niets, hè? Het ging hier over een erfenis, zei ik, hij wordt niet voor niets in de Bijbel het erfdeel van zijn volk genoemd, dat is de Heere. Dus het leven van de gelovigen is een hopend leven. Maar zo zegt Paulus, het is, en dat is onlosmakelijk met die hoop verbonden, het is ook een biddend leven. Dat heeft hij trouwens al eerder gezegd, toen hij sprak over dat zuchten in onszelf. Hè, daarmee bedoelt hij eigenlijk dat woordeloze bidden. Ja, wat is het vaak moeilijk? Ja, wat is vaak moeilijk om te hopen en te blijven hopen? Want je ziet er soms niets van dat wat je hoopt. Ja, maar daarom geeft de Heer dan ook, ik zei dat ik er nog even op terug zou komen, daarom geeft de Heer dan ook die eerstelingen van de geest. Wat zijn dat nou? Dat zijn de werken van de geest. Dat hij een jongen, dat hij een meisje verslagen maakt in het hart. Zoals op die eerste Pinksterdag. Maar dat hij ook
bij een man, bij een vrouw, ook bij een jongen en meisje, de ogen opent voor de Heer Jezus Christus. En dat die in je hart werkt, het geloof, waardoor je deel krijgt aan Christus en dat heil dat Christus heeft bereid. En dat is de grond voor de hoop. Daar heeft de Heer door het geven van die eerstelingen van de geest in voorzien. Maar nou, ik zei, hopen is verbonden met bidden. Hopen is vaak moeilijk. Bidden vaak niet minder. Kan ook zo moeilijk zijn. Want ach, om dan maar één ding te noemen. Hoe nou te bidden zoals de Heer het wil. En zoals de Heer het nou ook heeft voorzien in dat aangevochten worden in die hoop. Zo heeft hij ook voorzien in die worsteling rondom het gebed. Desgelijks, daarmee begint onze tekst. Net als hij erin voorziet dat de hoop wordt gevoed, voorziet hij ook in het gebed. Daar spreekt dan Paulus over. Immers, dan spreekt de apostel over de kinderen Gods en dan sluit hij zich daarbij in. En dan zegt hij, de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Onze zwakheden. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Wel, eerst dit. Met dit woord dat de apostel hier gebruikt wordt afgerekend met de gedachte dat het kind van God in zichzelf sterk zou zijn. Nee, een zwak mens is hij in zichzelf. En dat blijft hij, hè, zolang hij op reis is naar die erfenis. En als dat duidelijk is bij één, hè, die dat heeft ervaren, dan is dat Paulus wel, vandaar dat hij het ook heeft over onze zwakheden. Immers deze apostel tegen wie wij geneigd zijn om op te zien, zegt toch dat hij nergens anders kan roemen dan in het feit dat hij zo sterk was. Nee, in zijn zwakheden. En dan bedoelt hij daarmee in de eerste plaats zijn lichamelijke zwakheid, zoals hij daar ook op wijst door te spreken van zijn lichaam als van een broos, breekbaar aardenvat. Ja, zwakheden. Daar is toch ons alle lichaam aan onderworpen. Het is toch onderworpen aan ziekte en aan lijden, lichamelijk, psychisch. De mens kan soms zo afgemat zijn. En ja, als nou je lichaam afgemat is, gemeente, dan is daar ook de geest van de mens bij betrokken. En dan kan het wel eens zo zijn, misschien hebt u dat ook wel eens gehad. Hè? Dan kan het wel eens zo zijn dat je zo moe bent, zo intens moe bent. Dat je van vermoeidheid niet bidden kan. En dat je geest zo uitgeput is, dat je eigenlijk geen woorden weet te vinden. Afgezien van het feit dat je lichaam zo moe is, dat de gepaste gebedshouding niet is vol te houden. Dat kan. En toch is daarmee niet alleen de betekenis van het woord zwakheden aangegeven. Want in het Nieuwe Testament wordt ook van zwakheden gesproken als schuldige zwakheid. Je moet dat thuis maar eens nakijken vanavond in 1 Korinthe 11. Daar wordt gezegd dat het gevolg is van de misbruik van het Heilig avondmaal, daarom zijn onder u vele zwakken en zieken en vele slapen. Vanwege de misbruik van dat sacrament in Korinthe zijn er in die gemeente vele zwakken die ziek zijn. En ja, nou, als dat er nou is, hè, schuldige zwakheid dus, dan is er helemaal geen gebed meer. Hoe zou ik die zo gezondigd heb en daar nu de gevolgen van draag, hoe zou ik bidden? Hoe zou ik bidden om het ontvangen van die erfenis, terwijl ik me helemaal niet als kind heb gedragen? Heb ik dat niet totaal verzondigd? Weet u dat? Ach, zeggen mensen die vreemd zijn aan het leven van het geloof, moet je daar nou zo'n probleem van maken? Moet je nou een probleem maken van het gebed? Je vouwt toch je handen en je sluit toch je ogen en je begint toch maar met je gebed? Ja, zegt Paulus, daar maak ik nu en alle kinderen Gods met mij, daar maak ik nu een probleem van. Weet je hoe dat komt? Omdat ik enigermate de God tot wie ik bid heb leren kennen. En omdat ik ook heb leren zien waar hij nu recht op heeft, wat hij rechtens wil. En dat is het dan ook wat Paulus zegt wanneer we lezen, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Hè? Dat betekent zoals het moet, zoals het is naar zijn wil, zoals het betamelijk is ten aanzien van hem. En daarmee trekt dan de apostel tegelijkertijd ook de cirkel wijder, want daarmee zegt hij dan niet alleen dat vanwege die zwakheden een kind van God soms niet de gepaste woorden kan vinden om tot God te naderen. En daarmee zegt hij vervolgens ook niet alleen dat een kind van God niet altijd weet wat nu van de Heere te vragen in bepaalde omstandigheden. Ja, dus dan heeft het ook betrekking op de inhoud van het gebed, dat begrijpt u. Wat kan ik vragen in mijn gebed? Zeker met het oog op die toekomst, hè, met het oog op die erfenis en het naderbij komen daarvan, zodat er toch in overeenstemming is met de wil van God. Wat kan ik vragen? Wat mag ik vragen? Dus dat is dan wel eens genoemd gebedsverlegenheid. Misschien kent u het wel. Wat kan ik vragen in mijn gebed? Wat het beste is voor mij? Wat het beste is voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen? En hoe zeker dan heeft Paulus daaruit zijn eigen leven ook weet van gehad. Wat kan ik nou vragen? Wat mag ik nou vragen? Denk aan wat hij schrijft in de brief van de Filippenzen. Laat hij daarvan iets zien van die strijd rondom het gebed. Want dan zegt hij, ik word van tweeën gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer ver het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Proeft u de spanning daarin, ook de verlegenheid, de gebedsverlegenheid daarin. En zo kan het ook nu, hè. Als er bepaalde benauwdheden zijn in mijn leven, mag ik dan bidden daaruit verlost te worden? Mag ik nu bij een bepaalde ziekte, hè, of een andere nood in mijn leven bidden om genezing of uitredding? Zijn geen vragen die je zomaar van tafel veegt. Dat is heel reëel. Hè? Als het gaat om dat bidden gelijk het behoort. Het zijn heel wezenlijke vragen. En waarop we maar niet met een dogmatisch of ook met een ondogmatisch handboekje een antwoord op moeten geven. Want dit zijn heel ingrijpende zaken, dat begrijpt u wel. En toch is dat het diepste niet, hè, wat de apostel Paulus hier bedoelt als hij zegt, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Want we zeiden door dit woord, trekt de apostel Paulus de cirkel wijd. En dan zegt hij eigenlijk door die woorden, gelijk het behoort. Het gaat hier om een gebed dat bestaan kan voor God. Omdat het beter is zoals die behoort te zijn voor God. Dat de bidder, want dat betekent het woord bidden hier eigenlijk, dat de bidder God kan ontmoeten. En als we nou daarover nadenken, gemeente, dat bidden, hè, jonge vrienden, dat bidden is God ontmoeten. Nou, ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik daarover nadenk, en dan zeg ik, ja, dan beef ik. Hè. En wie zou dat niet doen? Ja, zegt u, maar wacht nou eens even. Want het gaat hier toch niet om zomaar mensen. Het gaat hier toch om de kinderen Gods. Het gaat hier toch om die mensen die door de geest der aanneming tot kinderen hebben leren roepen tot God in de hemel. Abba, hè, vader, lieve vader. Zeker, maar wat dacht u, wat dat nou voor mensen zijn? Nou, absoluut geen zondeloze mensen. Vergis u niet. Ze zijn dan wel, zegt de apostel in dit gedeelte, gerechtvaardigd, hè? De Heer heeft om Christus wil vrijgesproken van hun zonde. Maar dat wil niet zeggen dat er geen zonde meer gedaan worden, helaas. Nee. Vandaar dat Paulus hier ook sprak van die zwakheden. En we hebben gezien dat dat schuldige zwakheden zijn. En waarom dacht u dat dat nou juist de gelovigen zo uitzien? Naar die openbare aanneming tot kinderen, die openbaring van de kinderen van God. Is dat niet juist vanwege het feit dat ze er zo naar verlangen om nou er volkomen te zijn? Tot eer van God, waar ze dat nu niet zijn, tot hun verdriet, tot hun smart. En daarom is er ook dat vrezen, hè? Dat vrezen om God te ontmoeten, om God onder ogen te komen, laat ik het zo maar zeggen, in het gebed. En Abraham, notabene de vader der geloven, die gaf daar al uiting aan toen hij zei, ik heb mij onderwonden om tot God te spreken, omdat ik stof en as ben. Ik stof en as. En dan ik ga tot God, die grote, die heilige. En als je als kind van God ziet op jezelf, wie je zijn moest en niet bent, ga alleen maar zwijgen. En op zijn hoogst in de nadering tot God stil zijn voor God. Maar als dat nou beseft wordt, en ik meen dat alle kinderen van God daar iets van verstaan, dan wordt dat woord van onze tekst voor vanmiddag zo ontzaglijk groot, hè? Want dan lezen we dat de geest onze zwakheden mede te hulp komt. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Wel, bij dat woord te hulp komen hebben we vanuit het oorspronkelijke te denken aan iemand die een bepaalde last van een ander overneemt. Nou, stel je maar voor, hè, er gaat iemand, dat was natuurlijk in dat Midden-Oosten in die tijd nog veel voorkomender dan nu, daar gaat iemand gebukt onder een zware last. Zo zwaar dat hij geen stap verder komt. En al staande op diezelfde plaats, omdat hij niet verder kan, wordt die last al maar zwaarder. Misschien herkent u het wel. En dan komt er iemand langs en die zegt, laat mij nou heel die last van je overnemen. En dat is het waar het hier om gaat, gemeente. Want dan lig je daar ter neer, hè. Ik hoop toch niet dat dat iets is wat vreemd voor u is. Dan lig je daar ter neer met je nood. Bovenal die nood die als een zware last je neerdrukt. Dat je God niet onder ogen kan komen, dat je God niet kunt ontmoeten. En die last die drukt op je en die wordt al maar zwaarder. En dan komt de geest, hè. En wat zegt de geest dan niet? Die zegt niet, zullen we het samen doen? Nee, dat zegt de geest niet. De geest zegt niet, zal ik je nou een klein beetje helpen? Het gaat hier niet om wat we dan met een mooi woord noemen coöperatie en samenwerking. Gode zij dank niet. Maar hier gaat het erom dat nu de geest het niet voor een deel, zelfs niet voor een groot deel, maar dat hij het totaal van mij overneemt. En vandaar dan ook dat we zeiden in het begin dat een kind van God altijd een bedelaar blijft. Een bedelaar, dat is iemand die absoluut en totaal op een ander is aangewezen. En zo zegt Paulus, zo mag ik nu, en zo mag u en jij nu, als je kind Gods mag zijn, totaal Ik zou bijna zeggen, het klopt natuurlijk niet voor 150%, maar goed, u begrijpt het wel. Voor 100% op die geest aangewezen zijn. Je hoeft als het erop gaat, in dat gebed en die ontmoeting met God in het gebed, dat God onder ogen komen in het gebed, je hoeft jezelf niet op te poetsen. Je hoeft jezelf niet mooier te maken dan je bent, want dat gaat toch niet. Nee, alleen maar ook met betrekking tot het gebed. Dat is het enige, gemeente. Dat is het enige. Alles uit handen geven. Ik weet wel, dat is juist ontzaglijk zwaar. En toch, het is de weg. Hè? Alles uit handen geven. Ook met betrekking tot het gebed. Is dat niet groot? Ja, maar zeg, wat betekent dat dan? Als ik nou alles uit handen geef, beter gezegd, als die geest nou die last van mij overneemt, wat betekent dat? Want laat ik proberen om het met een voorbeeld duidelijk te maken. Dan ligt er zo'n klein kindje in een wieg. En het is ziek, oh zo ontzaglijk ziek. En nou kan dat kind die nood niet bij God brengen. Het is daar te klein voor, kan niet spreken nog. Hij is veel te klein voor. Maar dan is daar die moeder, hè, en die ziet haar kind en die buigt zich over haar kind. En dan ziet ze hoe ziek haar kind is. En wat gebeurt er dan? Dan gaat er uit haar hart een gebed op tot God voor dat kind. Nou, zo is het nu ook met die geest. Die geest, hè, van wie de oud-christelijke kerk wel eens zei, hij is het moederlijke in. En ziet daar die geest, die kinderen van God, die God niet kunnen ontmoeten, hè, die hem niet onder ogen kunnen komen. En wat doet nou die geest? Wel, hij zegt niet tegen je dat hij je wil helpen, dat zegt hij niet. Veel heerlijker wat hij zegt. Paulus zegt, de geest bidt zelf voor ons. Hoort u het? Hij doet het alleen, zelf. En hij doet het in de plaats van ons, voor. Dat betekent in de plaats van. En dat kan hij doen. Want het is de geest van de verhoogde Christus. Dat wil zeggen, het is door Christus betaald. Dat de geest des Heren, voor de kerk des Heren, de geest der genade en der gebeden is. Is omdat Christus daarvoor de prijs van zijn leven heeft betaald. En daarom komt die geest ook mede te hulp. Gemeente, daar staat ten diepste Christus achter. Daar staat zijn offer achter, daar staat zijn bloed achter. Ja, maar als dan de geest voor ons bidt, hoe doet hij dat dan? Nou, laat ik het zo mogen zeggen, hè, probeer dat maar in de eerste plaats te onthouden. Zoals ik het niet kan, zo doet de geest. Want dan zijn daar, zegt Paulus, onuitsprekelijke zuchtingen. En dat betekent twee dingen. Want dan was er al in het voorgaande sprake van het zuchten van de kinderen Gods. En ten diepste hebben we gezien, sprak dat van hun verlangen. Waarnaar? Nou, dat verlangen naar de volkomen verlossing. En bestaande in de verlossing ook van dit lichaam. In de dag dat Christus wederkomt. En God zijn kinderen openbaar zal bekendmaken. En weet je, dat neemt nou de geest over, dat verlangen van de kerk. Hij neemt het verlangen van de kerk over, die kerk die wel hoopt, hè, maar die soms, zagen we, zo hopeloos is. Zeker als ze ziet wie ze zelf is en daarom vreest om tot God te gaan. Ja, dan zegt hij, de geest, het onuitsprekelijke. Dat wat wij niet onder woorden kunnen brengen, maar meer nog, de geest spreekt de woorden van God. Ach, als dat nou gebeurt, hè, gemeente, dan ontmoet In dat gebed, dat de geest bidt, dan ontmoet, mag ik het nou zo zeggen. En als je erover denkt, en je mag weten dat het jou geldt, ja, dan doet het je duizelen eigenlijk. Hè? Duizelen van verrukking en van verwondering en van aanbidding. En dat gebed dat de geest bidt, ontmoet God, God. En dat ten bate van jou, die bang ben God te moeten ontmoeten. Ja. En dat dan God de Geest spreekt, de taal van God de Vader. En wat is dat? Wel, dat is de tweede betekenis van die uitdrukking, onuitsprekelijke zuchtingen. Wat zou dat anders zijn dan dat de Geest Christus verheerlijkt? En in die verheerlijking van Christus ligt de zaligheid van de kerk. Ten slotte, we hebben gezien dat als het hier gaat om het gebed, dat dit geen zaak is waarvan we kunnen zeggen dat de Geest wat doet en wij ook, maar dat de Geest het alleen doet. En u zegt dat natuurlijk niet, dat u dan maar niet meer moet bidden. Want dat zou volkomen in tegenspraak zijn met het geheel van het getuigenis van Gods woord. Maar het leert ons wel om nou onze knieën te buigen. En onze handen op te heffen. Ik zou bijna zeggen, en laten we dat nou vanavond eens doen. Opdat we vervuld zouden worden van de Geest. En wat zullen we dan merken? Dat er een wonderlijke overeenstemming is tussen het verlangen van het hart, als u een kind van God mag zijn, wonderlijke overeenstemming tussen dat hart en dat onuitsprekelijke zuchten van de Geest. Want Johannes die zegt aan het slot van het laatste Bijbelboek, en de Geest en de bruid zeggen, kom, kom Heer Jezus. En daarin zijn ze het eens. En Gods kinderen zullen zien wat de Heere antwoorden zal op wat de Geest bad, maar ook dat de Heere antwoorden zal op wat de Geest bidt. Amen. Mag u voorgaan in dankgebed. Heren, zo komen we tot u aan het einde van deze bediening van het woord en zeggen uw naam ootmoedig dank voor uw woord. O Heren, dan bidden wij van u, geef dat we iets van dat wonder hebben mogen zien, van dat werk van u door uw geest, om Christus wil. O Heren, het is toch zo waar en dat geldt van onze gebeden, al beseffen het niet altijd, maar het is wel zo. Dat het toch de ontmoeting met u een ontzaglijke zaak is. Maar Heere, dat dan die geest zegt, maar ik neem het over volkomen. Ik neem jou over. En ik neem die gebed over. En ik zeg het. Ik zeg het zo, zoals ik het alleen zeggen kan tot u, o God. O Heere, wat zorgt er toch in alle dingen voor een arm in zichzelf, arm mensenkind. Gezorgd voor alles, Heere. Want uiteindelijk zal dat toch ook overblijven. Het is alleen uit u, door u. En daarom ook tot u. We bidden van u, Heere, leer ons daarom die geest zo nodig te hebben. En leer ons Christus, die de geest verworven heeft, zo nodig te hebben. En Heere, dat het zo zou mogen zijn in het leven van ouderen en van jongeren. Dat ze toch zouden mogen zeggen, door genade, Abba, Vader. Heere, gedenk zo ons. En breng ook ons morgen nog weer samen op de tweede Pinksterdag rondom uw woord. Sterk dan ook uw dienstkracht hier, die uw woord mag verkondigen. Heere, dank voor uw zegen. Vergeef onze zonden. En leer ons alleen te zien op u uit genade. Amen. Onze slotpsalm is psalm 98 en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Psalm 98 vers 4. Gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.